In 1 Johannes 1 waren wij gebleven bij de versen 7, 8, 9. Enigszins bekende versen. Dat wil zeggen, men kent ze soms uit het hoofd. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van elke zonde. Dat wil zeggen, als wij in het licht wandelen. En vers 8 zegt, of vers 9 zegt, Hij is getrouw en rechtvaardig dat Hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Dat wil zeggen, als wij onze zonden belijden, want dat is de volle zin. Waarna je kunt vragen, ja, is het nou als we in het licht wandelen ontvangen wij vergeving? Of indien wij onze zonden belijden ontvangen wij vergeving? En het antwoord is, als we in het licht wandelen ontvangen wij vergeving, hebben wij vergeving, zijn we ons ook dat bewust. En dat blijft ook zo als wij, ik zei nou niet indien, maar ik zei als wij onze zonden belijden. Of dat noodzakelijk is, was de vraag, dat wij onze zonden belijden. Nou, in vers 7 niet. En in Hebreeën 9 vers 14 ook niet, om maar eens zomaar wat te noemen. Dat is namelijk niet zo, maar het is zo dat wij inderdaad, eventueel, en soms is het ook dringend nodig, onze zonden belijden aan de Heer. Dat berust op onze gemeenschap. Wij leven in gemeenschap met elkaar en met de Heer, omdat wij in het licht wandelen. En soms is het nodig dat wij een keer hardop zeggen dat wij fout zaten, dat we iets verkeerd gedaan of verkeerd gezien hebben. Weet je veel wat het maar is. Dat mag je belijden. Bij de Rooms-Katholieken ga je dan ter biecht. En als je helemaal niet religieus bent, ga je naar de psychiater. En nou is de vraag welke van de twee duurder is. Die zag je niet aankomen, hè? Nee, maar zoiets. Maar je mag inderdaad je zonden, dat is waar. Begrijp je me niet verkeerd? Als je tot geloof komt, is het heel normaal dat je belijdt aan de Heer dat je een zondaar bent. Dat je dat erkent, toch? Per slot tot geloof komen wil zeggen nederig buigen voor een rechtvaardig God. Maar ook juist en vooral voor zijn woord. En dus het aanvaarden van wat hij in zijn woord ons aanbiedt. Namelijk een nieuw leven. Zonder enige verdienste onzerzijds. Helemaal uit genade. Dat is niet verheffend voor de mens. Want het is, hij krijgt het cadeau. Hij had het niet kunnen verdienen. Maar hij krijgt het gratis. Daar moet je het van hebben. Maar je zonde belijden, dat mag. Maar hier staat echt niet alleen op voorwaarde van dat wij onze zonde belijden. Dat weet ik heel zeker. Want als dat het geval zou zijn, dan leven wij onder dit nieuwe verbond nog zwaarder onder de wet dan onder het oude verbond. Want hoe weet je of iets zonde is of niet? Nou ja, je kunt het aan je buurvrouw vragen natuurlijk. Oké, aan je voorganger. Ik heb er nog een paar in gedachten, maar u inmiddels ook, hoop ik. Dat heeft geen zin. Dan moet je toch terecht bij de wet. En dan krijg je weer vragen over de wet. Is dit geoorloofd? Is dat geoorloofd? Mag ik zus of mag ik zo? En mag ik eigenlijk mijn fietsen op zondag? En hoe weet je of het wel mag of niet? Daar heb je een wet bij nodig. De fiets gebruik ik nu als de joker, hè, die je dan inzet. Hè. Die van, dat had alles, van alles kunnen zijn, maar bij wijze van spreken. Hoe weet je of iets zonde is? Want dat moet je weten, want je moet het beleiden. Als je dat niet doet, ontvang je geen vergeving. En als je geen vergeving ontvangt, dan blijf je voor eeuwig branden in de hel, toch? Of niet? Of zoiets. Dan heb je dus echt een probleem. Dat kan het dus niet betekenen. En dat betekent het ook niet. Dat betekent in geval wij dat doen en de Heer bekendmaken dat wij denken, dan wel vinden, dan wel er helemaal van overtuigd zijn dat we gezondigd hebben, Dan zegt de apostel: Heer, maak je daar geen zorgen over, hij vergeeft. Dat heeft van doen met de uitnemende rijkdom zijner genade, waarmee hij overvloedig onder ons is geweest in alle wijsheid en voorzichtigheid. Statenvertaling. Heb je dat nog? Kortom, wij hebben de verlossing naar de rijkdom zijner genade. Niet omdat wij onze zonde hebben beleden, maar simpelweg omdat wij geloven wat God gezegd heeft. Dat is de strekking van deze woorden. En dan nog wat, volgende zin, vers 10. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo verleiden wij onszelf. Zo maken wij hem tot een leugenaar namelijk. En zijn woord is niet in ons. Wij zondigen. En als u wil weten hoe dan, dan zeg ik, nou ja, dan moet ik weer een wet van stal halen. Dat schiet ook niet op. Het is gewoon de Bijbelse verklaring dat in de mens, in de natuurlijke mens, geen goed woont. En ook dat het niet overwonnen kan worden. En ook de zonde, de activiteit van de zonde in de mens, kan niet overwonnen of bestreden worden. Niet door de wet, die eventueel zegt, doe dat en doe niet zus en dit mag wel en dat mag niet. Dat gaan die helpen, zegt de Bijbel. Maar net zo min wordt die zonde teniet gedaan of weggewerkt of overwonnen door de genade als zodanig. Wij blijven, zolang wij in het vlees zijn, zondaren. En wij blijven zondigen. Want in die mens als zodanig woont niks goeds. En daarom zegt de apostel in 1 Korinthe 15 dat wij veranderd moeten worden, een ander lichaam moeten krijgen. Want de verderfelijkheid, dat is dat vlees, de oude mens, erft de onverderfelijkheid niet. Heb je dat nog? Een van de belangrijkste aspecten van de hele heilsgeschiedenis is dat in die geschiedenis de tijd wordt genomen, een jaartje 6000, de tijd wordt genomen om te demonstreren dat die oude schepping onverbeterlijk is. Is dat de blijde boodschap? Nee, dat is niet de blijde boodschap. De blijde boodschap is dat God een nieuwe schepping maakt en dat je dit notabene vandaag al deel aan kunt krijgen. Heb je dat? Dat is waarom de Bijbel zegt dat als je tot geloof komt, dan word je wedergeboren. Dan krijg je een nieuw leven. Kortom, de Petrus zegt, God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. En aan het eind van datzelfde hoofdstuk, 1 Petrus 1, zegt hij dat wij wedergeboren zijn uit onvergankelijk zaad, namelijk uit het eeuwig blijvende woord van God. Door geloof. En het begrip wedergeboorte dat wij in de eerste plaats kennen, waarschijnlijk uit Johannes hoofdstuk 3... Gelid van Nicodemus, weet u wel, gij moet wederom geboren worden en indien gij niet wederom geboren zijt, zo enzovoorts. Ja, in datzelfde hoofdstuk zegt, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Dat wil zeggen, wedergeboorte. En wedergeboorte is een nieuwe schepping worden. En dat is noodzakelijk, omdat die oude niet deugt. Logischerwijze. Waar ik nou aan denk, wat ik net op de radio hoorde, dat gaat altijd zo. Dat ging over de vraag of Feyenoord een nieuw stadion krijgt of dat het oude stadion gerenoveerd moet worden. En of dat dan nuttig is voor Feyenoord. Dan moet ik u zeggen, nuttig voor Feyenoord is dat ze doelpunten maken. Maar ja, dat lukt ook niet altijd. Maar toen maar weer. Maar moet het oude opgeknapt worden of moet er een hele nieuwe komen? Ze hebben het liefst een hele nieuwe, maar dat moet iemand anders betalen, u namelijk. Want dat moet dan via de belasting en de overheid een subsidie. De overheid wil dat niet doen, wil niet genoeg schuiven. Miljoenen hoor, schuiven ze, maar niet genoeg om een nieuw stadion te bouwen. Dus met minder geld, ja, dan moeten ze het oude opknappen. En dan roept er altijd wel iemand, maar het oude opknappen gaat heus meer kosten dan het nieuwe bouwen. En dat denk ik ook, want ik heb een vriend gehad, die was projectontwikkelaar. Die zei niets anders. Die zei, je koopt iets ouds op, voor, al is het voor een heleboel geld, maar daarna sloop je het. Dat is goedkoper dan dat je het oude moet opknappen. Je kunt er beter wat nieuws neerzetten. Wordt het daarna mooier? Nee. Dat niet, maar je verdient er meer aan. Dat is het dan het verhaal. Maar goed, wat doen we met de oude schepping? Met de oude mens, onder de wet brengen, opknappen. Wet opleggen, doe zus, doe zo, enzovoort. Straf opleggen, sancties, zwaardere straffen. Nee, zegt de Heer. Dat heb ik geprobeerd onder de wet. Maar het werkt niet, het wordt alleen maar erger. En dan weet je dat. Voor hem had het niet gehoeven, maar voor ons moet dat. Hè? Dat we achteraf niet zeggen, och Heer, dat had allemaal niet nodig geweest als je ons gewoon een goede wet gegeven had. Want wij hebben ons leven lang geprobeerd goede wetten te maken. En we betalen goudgeld aan een paar jongens en meisjes en alles ertussenin, aan de, in Den Haag om voor ons wetten te maken. Enzovoorts. Als u ons nou meteen een goede wet gegeven had, want u kan dat toch, u weet dat toch, dan als schepper, dan was het wel goed gekomen. Dus toen zei de Heer aan Israël, hier heb je mijn wet, lijkt het je wat? En toen zeiden ze, al wat de Heer gesproken heeft, zullen we doen. Toen zei de Heer, red je. Dan moet je het ermee doen. En u weet wat er van terechtgekomen is. Hè? U weet het niet. Nou, dat klopt dan. Er is niks van terechtgekomen. Dat is wat de Bijbel zegt. Door de wet is kennis der zonde, natuur namelijk. Door de wet is kennis van wat wij populair Calvinistisch noemen de erfzonde. Door de wet is kennis van dat de mens onverbeterlijk is. En dat als je de mens onder een wet brengt, wordt het alleen van kwaad tot erger. Dat is wat de Bijbel ervan zegt. Doet de zonde toenemen, staat er. De wet is zwak en onprofijtelijk. De wet deugt wel, die is heilig, rechtvaardig en goed, maar die wordt gelegd op het vlees en daar komt dus niks van terecht. Dan werkt het juist niet. Heb je dat nog? Maar wij blijven zondaren. En wat de Heer doet aan ons, is niet onze zonden wegnemen, ook niet de zondige natuur uitbannen. Zelfs niet de zonde, de werking van de zonde in ons onderdrukken. Zelfs dat niet. In ieder geval, dat is niet wat hij beloofd heeft. Wat hij doet is onze gewetens reinigen van dode werken. Niet onze levens, ook niet onze handen. Maar... Oh, u kent iemand die minder zondig sinds hij tot geloof gekomen is. Ja, dat zou kunnen. Ik ken er andersom ook trouwens, hoor. Die zeggen gewoon van, ja, ik heb vergeving ontvangen, genade, dus ik kan nou doen wat ik wil zonder dat ik een straf voor krijg. Excuus voor een losbandig leven. Zo staat ook in de Bijbel, hoor. Als een aanleiding tot het vlees, enzovoorts. Komt allemaal voor. Maar dat is het punt niet. Het punt is, de Heer reinigt onze gewetens. Hij doet dat door zijn woord. Daar zijn we vorige keer ongeveer mee geëindigd. Met een citaat uit Efeze hoofdstuk 5. Hij reinigt zijn gemeente om die zonder vlek of rimpel voor zich te stellen. En hij doet dat door het bad des waters. Reiniging door het bad des waters. Namelijk door het woord. Wanneer wij aanvaard hebben en naarmate wij aanvaarden dat God ons begenadigd heeft in Christus en ons de zonde niet toerekent op rechtvaardige grond, namelijk omdat die weggedragen zijn naar het kruis, na die mate zal ons geweten ons niet meer aanklagen. Dat je dat misbruiken kunt, zoals de apostel zei, tot de oorzaak voor het vlees, of hoe het bij gelegenheid maar genoemd wordt. Ja, dat is zo. Maar ik heb iemand gekend, dat was in ieder geval minstens een voorganger, een bijbelleraar, die zei, als je gepredikt hebt over de rijkdom van Gods genade en er is nog nooit iemand geweest die het verkeerd begrepen heeft, heb je het niet goed gedaan. Ik hoop dat hij nou begrijpt wat ik zeg. Want je kan er misbruik van maken. Maar dat is niet de bedoeling. Er staat in Hebreeën 9 vers 14, ik heb het al geciteerd. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, dat gaat het hier ook over, hè? Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken, niet je vlees. Je geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Dat wil zeggen, om ons bekwaam te maken om God te dienen. En zolang ons geweten ons aanklaagt, gaan wij daaronder gebukt en zijn wij niet bekwaam om God te dienen. Anders gezegd, waarom zou de Heer uw geweten reinigen? Met welk doel? Opdat u bekwaam zou zijn om God te dienen. Ze hebben mij ooit wel eens gezegd, ik zeg het zo vaag mogelijk, maar ze hebben mij ooit wel eens gezegd van, jij mag dat helemaal niet doen, dat werk wat je doet. Dat hebben het evangelie prediken, bijbelstudie geven, het woord van God bedienen, want jij deugt niet. Jij bent een slecht mens. Als kind deugde je al niet. En ik zou het daarmee verspeeld hebben, nou mag het ineens niet. En mijn antwoord is, ja, dat zou de duivel wel willen natuurlijk. Want wie deugt er dan wel? Wie komt er dan wel in aanmerking? Wat heb je dan? Johannes de Heer, die zong, die deed het zingend. Of hij zingen kon, dat weet nog steeds niemand. Hij was bekend als de zingende kraai. Maar het is uit respect dat ik zijn naam noem, niettemin. Die zong, als de Satan mij wijst op mijn schuld, dat doet de Heer niet. Als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik, ja, maar het is alles genageld aan het kruis. Ik zie niet meer op mijn zonden. Ik volg Jezus slechts na, die me een plaats schonk in het vaderlijk huis. En zo is het net, ja. Dat is niet nieuw lichterij. Dat is oud, dat is klassiek. Dat is evangelie, dat is bijbelse waarheid. Hij reinigt ons van een kwaad geweten. Dat is Hebreeën 9 vers 14. Later in Hebreeën 10 schrijft dezelfde apostel dat wij met vrijmoedigheid zouden ingaan op een verse en levende weg, achter het voorhangsel, in het heiligdom, enzovoorts. De harten gereinigd zijnde van een kwaad geweten. De harten, niet het vlees, de harten. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, ja, dan zo maken wij hem tot een leugenaar. Wij zijn en blijven zondaren. Dat weet je. Maar we gaan er niet onder gebukt. Want de Heer heeft ons bekwaam gemaakt, dat is 2 Korinthe 3, meen ik. De Heer heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Gemaakt dus tot priesters naar de ordening van Melchizedek, want dat is een andere manier om hetzelfde te zeggen. Dat is het werk van Christus aan ons als gelovigen. Waarmee ik nu weer probeer te zeggen dat deze woorden over de reiniging van alle zonden enzovoort, hier, in dit schriftgedeelte, niet gaan over een zondaar, een natuurlijke mens, dat hij tot geloof moet komen en dan wordt hij gereinigd of ontvangt hij vergeving. Het zijn woorden die beschrijven het, niet het voormalige werk van Christus, maar het tegenwoordige werk van Christus, wat hij nu aan de gelovigen doet. Alleen de ellende is, en sorry dat ik het zo zeg, de ellende is dat gelovigen geneigd zijn zelf al uit te maken wat er aan hen moet gebeuren. En daarmee vallen ze de Heer lastig. Heer, doet u dit, Heer, doet u aan mij dat. En als ze heel erg vroom zijn, dan bidden ze ook nog, Heer, zorg dat ik niet zondig. Help mij in mijn strijd tegen mijn zondige natuur. En de Heer zegt dan, daar help ik je niet mee, die zondige natuur, die doe ik weg. En ik reken hem al lang niet meer. Want in Gods boekhouding bent u met Christus gestorven aan het kruis van Golgotha. Romeinen 6. Wij zijn met hem gestorven, wij zijn met hem begraven, maar dan ook met hem opgewekt. Maar andersom geredeneerd net zo goed. Als we met hem zijn opgewekt, met hem zijn wedergeboren, betekent het dus dat we eerst met hem gestorven zijn. God rekent de oude mens niet. Wij zouden het ook niet doen, hoe moeilijk dat ook is. Want dat staat bij gelegenheid toch nadrukkelijk in Efeze en zeker ook in Colossense. Woorden als houdt het ervoor dat gij wel de zonde gestorven zijt. Leg dan af aangaande de oude mens enzovoorts. Dat wil zeggen, daar vecht je niet tegen, daar stap je overheen. Toen wij vroeger als jongelui naar het jeugdkamp gingen enzovoort, leerden wij daar van dat de Heer niet vecht tegen onze oude mens. Dat doe je niet. Dat als er ergens een lijk ligt, dan stap je overheen. Daar ga je niet tegen vechten. Schrove taal, ja, naar jongelui, ja. Maar weet je wat daar het voordeel van is? Dat vergeet je nooit meer. Je stapt er overheen. Ook over je eigen oude mens. Waarom? Omdat de Heer dat doet. God ziet ons in Christus. God heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. God stelt ons volmaakt. Gij zijt in hem volmaakt die het hoofd is van elke macht en heerschappij enzovoorts. Hebben u dat nog? Dat is onze positie. En dat wij zondigen, ja. Maar die zonde is niet bepalend voor onze gemeenschap. En dat is de strekking eigenlijk van deze woorden binnen deze brief. Dat is de strekking van de hele brief namelijk. De strekking van de brief is, hoe weten we nou wie onze broeders en zusters zijn? Hoe weten we nou wie erbij hoort en wie niet? Met wie moeten we wel rekening houden en wie niet? En daar worden wij voor gewaarschuwd. En ik weet wel, mensen hebben al min of meer met de Bijbel dicht toen zelf iets bedacht. Laten we een ledenlijst aanleggen. Laten we via een ballotagecommissie of kerkraad bepalen wie er bij ons lid mag worden en wie niet. En dan moeten ze eerst nog expliciet belijdenis afleggen van hun geloof. Zegt u mij na, ik geloof in enzovoorts. En als ze dat dan onderschrijven, dan horen ze erbij. Daar zijn geloofsbelijdenissen voor uitgevonden. Dat is gewoon kerkgeschiedenis dit. Daar zijn geloofsbelijdenissen voor uitgevonden. Je moet toch weten wie erbij hoort. En je moet ook weten wie je eruit kunt zetten. Maar in de Bijbel komen die dingen zo niet voor. Echt niet. De vraag binnen de Bijbel... is wie hoort erbij en het wordt beantwoord met de antwoorden die Johannes hier in deze brief geeft. Hij zegt, je weet wie erbij hoort. Dat zijn degenen die de geboden bewaren. Maar ja, we denken dan al gauw dat het betekent dat men onder de wet moet leven. Maar dat betekent die uitdrukking niet. Het betekent dat men de woorden Gods bewaart. Dat wat van de beginnen gesproken is. Dat is wat God ons geboden heeft. Aangeboden heeft desnoods dit woord. Liefde voor het woord dus is kenmerkend voor iemand die wedergeboren is. En het andere is wanneer men de broeders lief heeft. Komt op dezezelfde bladzijde nog, het is inmiddels Johannes 2, maar dan wordt dat idee al geïntroduceerd. Hoe weet je of iemand een kind van God is als hij liefde heeft voor het woord en als hij de medegelovigen lief heeft? En als dat niet het geval is, ja, dan voor alle praktische doeleinden hoort zo iemand er niet bij. Die heeft hier in onze bijeenkomst nu ook niks te zoeken. Toch? Want hier gaat het om het woord. Waarmee we ons voelden, gaat dus eigenlijk om de tafel des Heren waaraan wij aanzitten en waarin wij ontvangen dat brood dat uit de hemel is nedergedaald, dat woord van God, dat manna, waarvan zij geen weet hebben wat het is. En dat is wat het woord manna betekent, toch? Dat weet u toch, hè? Ze weten niet wat het is. Nee, wij wel. Het is het levende woord van God. Nou, dat is de algemene strekking. En voor zover zonde, daar komt hij, binnen het kader van deze brief. Voor zover zonde dan wel zonden, zondige daden, scheiding maken. En dat is wat ze doen, omdat het woord zonde dat betekent. Heeft geen andere betekenis. Voor zover zonden scheiding maken, leren wij hier dat dat niet meer het geval is, omdat de Heer onze harten, onze gewetens reinigt van dode werken. Wat ons bindt is namelijk niet dat we allemaal leven volgens dezelfde wetten, instructies en wat er maar wezen mag. Maar wat ons bindt is dat we de Heer lief hebben, namelijk we hebben zijn woord lief en we hebben elkaar lief. Dus, omdat we allen in Christus zijn en behoren tot de ene algemene christelijke kerk. Die uitdrukking komt wel bekend voor trouwens. Maar goed, u misschien ook wel. Maar daar horen we toe. Niet omdat we ergens een handtekening gezet hebben of zoiets, maar omdat wij tot geloof kwamen in het woord dat door de Heer feitelijk ons aangeboden werd. Zie? Kortom, wij zijn eenmaal wedergeboren en sindsdien reinigt de Heer ons. U vindt het uitgedrukt in Johannes hoofdstuk 14. Ik moest even nadenken. Johannes hoofdstuk 14. U kent die hoofdstukken, Johannes 17. Vijf hoofdstukken lang, die bespreken de situatie van de Heer in de opperzaal op paasavond met zijn discipelen in de nacht dat hij verraden werd. Vijf hoofdstukken. En in verband met die dingen die de Heer daar zei en deed, staat er dan dat hij na de maaltijd staat, en dit keer staat er niet, nam je brood en nam de wijn en hij deelde het uit. Er staat, na de maaltijd stond hij op. Want de avondmaalsinstelling vind je notabene niet eens in die vijf hoofdstukken. Vreemd genoeg. Zo'n uitgebreide beschrijving van die avond. Maar dit staat er niet eens bij. In plaats daarvan, na de maaltijd stond hij op. Legde zijn klederen af. Omgordde zich met een linnen doek. En als u altijd goed hebt opgelet, weet u nu wat het betekent. Symboliek. Dat is wedergeboorte. Klederen afleggen, andere klederen aandoen, is dood en opstanding. En die andere klederen was linnen. En linnen wordt volgens de wet en onder het Oude Testament alleen gedragen door priesters. Die mochten geen wol dragen namelijk. Dus iemand die de linnen lijfrok draagt, staat de vertaling. Iemand die de linnen lijfrok draagt, wordt geacht een priester te zijn. Hoewel ik minstens één ken, die droeg ook bij gelegenheid een linnen lijfrok. Hij was geen priester, scheelde niet veel trouwens. Hij was koning. Dat was David. Toen hij huppelde voor de ark. Maar daarmee was zijn uitbeelding van de hoge priester en koning van het nieuwe verbond, dus koning en priester, naar de ordening van Melchizedek. Dus profetisch voor wat in de toekomst alsnog zou gebeuren. Enzovoorts. Maar linnen. De Heer legde zijn kleding af, omgordde zich met een linnen doek en nam een schoot water in een bekken. Dat is altijd een beeld van de Bijbel als zodanig. Water is het woord van God. In een bekken, dan zit het ergens in. Wordt het ergens in gevat, zal ik maar zeggen. Krijgt er ergens vorm in. En hij begon de voeten der discipelen te wassen. Waarna Petrus zei, aan mijn lijf geen... Hij zei iets als, dat wil ik niet. Toen zei de Heer, dan kom je mij niet toe. Niet in de praktijk. Je moet mij dat laten doen. Want je komt mij toe. En dan doe ik dat, niet omdat je erom gevraagd hebt, niet vanwege een lange bidstond, of een gebedsmars, of gebedsstrategie, of een gebedscursus, wat je allemaal hebt tegenwoordig, maar gewoon, de Heer doet dat. Hoewel Petrus het niet begreep, maar de Heer doet dat. En hoewel u het misschien niet begrijpt, dat is wat de Heer aan u doet. Als u een gelovige bent. En toen zei Petrus voortvarend als de man was, doe het dan maar helemaal. Niet alleen mijn voeten. En toen zei de Heer, geen denken aan. Want dat is dan gebeurd. Je bent al eenmaal geheel gereinigd. En sindsdien is het alleen nog nodig de voeten te wassen. Want eenmaal gereinigd wil zeggen wedergeboren, dood en opstanding. Eenmaal gereinigd. Maar in het leven van alle dag staan wij met onze voeten dik in de modder, heet dat. Op de werkvloer, of wat voor de termen er maar zijn. Men staat met tot aan zijn knieën, bij wijze van spreken, in een stofje, enzovoorts. En dan moeten de voeten dus gewassen worden. En dat was nog voor de uitvinding van de corona, enzovoort. Maar de voeten moesten gewassen worden. Alleen dat. En dat is wat de Heer sindsdien doet, nadat wij eenmaal geheel gereinigd geweest zijn. Mocht u nou de ervaring hebben dat de Heer het niet doet, omdat u nog steeds rondloopt met schuldgevoelens en dat soort dingen meer, ja, dan is dat waarschijnlijk omdat u nog nooit echt hebt geaccepteerd dat de Heer alles heeft weggedaan. Nog nooit hebt geaccepteerd dat u eenmaal met de Heer gekruist bent. Ook voordat u erom vroeg, overigens. Hè? Op zijn tijd, zegt Romeinen 5. Hij is te zijner tijd, op zijn tijd, betekent dat datum die in de planning stond, was zijn tijd, is hij te zijner tijd voor de goddelozen gestorven, namelijk voor de onrechtvaardigen, de zondaren, de vijanden. Die woorden staan daar allemaal, hè, in Romeinen 5, vers 10 ongeveer, daar in de buurt. Dat is eenmaal gebeurd. Maar hebben u dat al eens aanvaard? Of bent u net als al die religies, dat u denkt van, oh, ik ben toch een redelijk goed mens, ik zoek God, ik geloof dat die bestaat, enzovoort. En als die me nou een beetje helpt met in dit leven dat ik niet zoveel zondig en dat het een beetje voor de wind gaat, en ik mijn autosleutels niet kwijtraak natuurlijk, en helpt bij het oversteken, dan, Nee, de Heer zei, je deugt niet, ik doe je weg. Ik geef je wel nieuw leven. En dat hij dan soms achteraf toch nog iets van het oude gebruikt. Tijdelijk. Ja, dat kan. Maar die garantie is nergens gegeven, hoor. Dat staat nergens in de Bijbel. Je kunt het hooguit vinden dat bijvoorbeeld de Heer gebruikt bepaalde kwaliteiten of capaciteiten van de apostel Paulus, van Saulus, van Tarsus dus, alsnog. Het was een fanatiek gedreven man van nature. En de Heer zegt, ja, dat kan ik wel gebruiken. Alleen heeft hij hem daarom ook wat lang laten rondlopen onder de wet, zodat hij zou weten dat dat nergens toe leidt. Zodat hij daar voortaan immuun voor zou zijn. Heb je dat nog? Hij had het al gehad, de wet. Want dat bracht hem op het verkeerde spoor. En in plaats van dat hij de Heer diende, was hij de Heer aan het bestrijden. Vervolgen. En toen de Heer zei, Saul, wat vervolg jij mij? Zei de man dus, wie bent u dan? Oké, wie zijt gij, Heere? Maar kennelijk had Saulus dat niet goed begrepen. Maar achteraf natuurlijk heel goed. Begrijp je wel? God riep hem. En hij moest aanvaarden dat al die jaren waar hij zo fanatiek bezig geweest was, dat hij eigenlijk blind was. En daarom werd hij blind gemaakt, wat verder nergens toe diende, behalve voor de symboliek. Hij werd blind. Toen moest hij geleid worden. In plaats van dat hij zelf de leiding nam. Enzovoorts. Wat wij aanvaarden moeten, is dat we onverbeterlijk zijn. En dat de Heer ook geen belang bij heeft om iets aan ons te verbeteren. Hij neemt ons weg en geeft ons ander leven daarvoor in de plaats. Hij plant dat weliswaar in deze oude mens. Maar ja, dat is een kwestie van tijd. Die gaat voorbij. Daar komt een eind aan. En zolang het duurt, gebruikt de Heer dat wellicht en voor zover nodig en voor zover mogelijk. Maar hij geeft ons nieuw leven en dat is het enige wat telt. En onze oude mens is daar volledig aan ondergeschikt gemaakt. Heb je dat nog? Wedergeboorte. Je hoort er niet zoveel over. Het is dikwijls van, je bent een goed mens, de Heer heeft je lief, dan moet er toch wat goeds in je zijn. En als je nou je leven aan de Heer geeft, dan zegt Heer, hier ben ik en ik wil u dienen en ik loof u, ik prijs u, ik aanbid u, ik kroon u. Je zingt op mijn hart genoeg al luidkeels. Dan zegt de Heer, er is nergens voor nodig, want ik ben al gekroond, ik ben al verheerlijk, ik zit al aan de rechterhand Gods. Dat heeft hij van ons niet nodig. Het is geen democratie waardoor de Heer uitermate verhoogd is geworden enzovoort. Het is niet van ons afhankelijk. Wij zouden erkennen dat hij dat is. En voor zover van ons wat terechtkomt, is het uit de rijkdom van zijn genade. En die zegt, je kan mij dienen, je deugt niet natuurlijk. Ja, je deugt niet, maar je mag mij dienen. Daarvoor geef ik je nieuw leven. En via de bediening van mijn woord, via mijn onderwijs, wordt je geweten gereinigd van dode werken. Dat je nog steeds een zondaar bent en dat er nog van alles misgaat in je leven, daar moet je mee leren leven. Dat moet iedereen. Alleen wij hebben de zekerheid, het gaat voorbij, maar we hebben wat anders. En de natuurlijke mens weet alleen, het gaat voorbij en we maken er het beste van en dat is niet veel. Dat is het. En die reiniging die is dat, dat is wat de Heer aan ons doet. En wij kijken achterom en zeggen, ja, het is waar, wij zijn zondaren, ook tot vandaag enzovoorts. Maar we gaan er niet onder gebukt. We zijn kinderen Gods, geroepen tot zo'n stelling. En we gaan een koninkrijk erven, een onwankelbaar koninkrijk. Niet eens, we gaan daarin, we gaan het erven. Heb je dat? Het is nogal wat hoor. Dus zeg niet dat wij niet zondigen of dat er geen zonde in ons woont. Zeg dat met nadruk, omdat er toch weer een zogenaamd christelijke stroming is. Die zegt dat door het werk van de geest of door het inwoning van de Heer in ons en die kracht die in ons werkt, de zonde onderdrukt wordt zodanig dat wij kunnen komen tot een leven waarin wij niet meer zondigen. Ik heb ooit iemand uit die kring, stroom niet meegemaakt. Die zei, ik heb al zoveel dagen of zoveel jaren of zoveel weken, wat er maar was, heb ik niet gezondigd. Nou, dat was dan vandaag weer voorbij. Moet je opnieuw beginnen te tellen met morgen. Indien wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, zo maken we hem tot een leugenaar. En er is nog iets wat ik in dit verband moet zeggen. Efeze, hoofdstuk 2, zegt, maar niet alleen dat God ons heeft medelevend gemaakt met Christus en mede heeft opgewekt en mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Dat is inmiddels Efeze 2 vers 6. Daar is wel zo, dat wordt daar geleerd, dat God ons heeft mede opgewekt met Christus en gezet in de hemel enzovoort. Maar dat is niet de strekking van het gedeelte. De strekking is dat nu vermeld wordt met welk doel dat gebeurd is. Waarom doet God dat? En niet zeggen dat zal ons in die naam als geopenbaard worden. Zo van, dat weten wij niet. Maar eenmaal zullen we het begrijpen bij de Heer. Of hoe die liederen maar luiden. Er staat gewoon bij waarom God dat doet. Dat is opdat hij zou betonen de uitnemende rijkdom zijner genade. Ik laat een paar woorden weg uit de zin, ik weet het. Maar dit is de essentie ervan. Opdat hij zou betonen, niet opdat hij ons genade zou geven, dat staat er niet. De vraag is waarom geeft hij ons genade? En het antwoord is om te betonen, u weet toch wat het is, to show. Demonstreren, tonen, om te laten zien, om te betonen, te demonstreren de uitnemende rijkdom zijner genade, namelijk in de toekomende eeuwen. En in de eerste plaats moet ik dan zeggen dat die toekomende eeuwen binnen Bijbelse context reeds begonnen zijn bij de opstanding van Christus. Dat zijn de toekomende eeuwen. De toekomende tijd of wat het maar was. Want de heilsgeschiedenis wordt ingedeeld in twee grote perioden. In de eerste plaats twee grote perioden die wij gewoonlijk noemen Oud-testamentisch en Nieuw-testamentisch, van elkaar gescheiden door de dood en opstanding van Christus. Maar de toekomende eeuwen binnen het plan Gods zijn al begonnen bij de opstanding van Christus. En eeuw heeft de betekenis van onbepaald. Dat wil zeggen, misschien zit er ergens een grens aan, maar die staat toch niet bekend. Die staat niet vast. Dat is het woord eeuw. En in het meervoud, eeuwen, heeft het zo zonder meer altijd de betekenis van een meervoud van uitgestrektheid. Kent u dat? Hebben ze u dat wel eens geleerd op school? Je hebt een verschillende toepassingen van een meervoud. En de meest bekende is het rekenkundig meervoud. U weet wel, dan is het meer dan één. Dan is het een meervoud. En zo verder. Maar je hebt ook zoiets als majesteitsmeervoud. Wij, Juliana. Want u weet, ik ben niet van gisteren, maar wel van eergisteren. Van heel lang terug. Wij, Juliana, koningin der Nederlanden, hebben besloten, enzovoorts. Dat is majesteitsmeervoud. En dan heb je nog het bescheidenheidsmeervoud. Dat is het tegenovergestelde. Je zegt niet ik, want dat is zo arrogant, maar in plaats van zeg je wij. Dat is net alsof het nog meer zijn, maar het is dikwijls niet eens het geval. En je hebt ook een pluralis. Pluralis, dat betekent meervoud. En je hebt ook een pluralis extensionis. Waarom ik het in het Latijn zeg? Nou ja, om u te laten weten dat ik het niet verzonnen heb. Het bestaat, dat is bekend, pluralis extensionis. Dat wil zeggen meervoud van uitgestrektheid. En dat is dit, eeuwen. Niet omdat er meer dan één eeuw is, maar gewoon omdat het zo uitgestrekt is. Heb je dat? Met andere woorden, God wil zijn genade tonen. Ik zei niet geven, dat is niet aan de orde. God wil zijn genade tonen voor tijd en eeuwigheid. En sinds die genade gegeven is, namelijk definitief, niet maar beloofd, maar gegeven in de opstanding van Christus, is het zo dat de eersten die aan die genade praktisch ook deel hebben gekregen, dat zijn wij dus, dat is de gemeente van de eerstgeborenen, dat die fungeren onder andere als een betoning van de rijkdom zijner genade. Populair gezegd, als later in de toekomst, in de weet ik hoeveel duizend jaar, iemand vraagt, Wat moeten die lui hier in die nieuwe schepping of in de hemel? Dat doet er nou niet toe, maar het is eigenlijk in de hemel. Maar goed, hoe komen die lui hier? Wat hebben die dan gedaan om dat stelletje onedelen en onwijzen uit 1 Korinthe, zal ik maar zeggen. Niet vele edelen, niet vele machtigen. Nou goed. Zeker niet vele wijzen naar deze wereld. Waar moeten die lui hier? En het antwoord is, ja, die hebben ook inderdaad helemaal niks verdiend. Maar dat ze toch omhoog gevallen zijn, om zo te zeggen. Erfgenamen geworden zijn van het koninkrijk. Dat is de uitwerking van Gods genade. Dat is niet de uitwerking van dat wij zondeloos waren of niet, inderdaad niet fietsten op zondag. Ons wisten te beperken en onze oude mens wisten te onderdrukken. En zo hebben we die positie verdiend. Dan deugen we niet eens voor dit doel. Het doel is dat God zijn genade zou betonen voor altijd. Heb je dat nog? Laat het tot u doordringen. God heeft er dus geen belang bij om de zonde in ons vlees te bestrijden. Sterker nog, Paulus zegt, ja, als je het echt niet goed begrijpt, dan denk je, laat ons zondigen opdat de genade te meerder worden. Want dat is zo, hè. Hoe meer wij zondigen, hoe meer de genade toeneemt. Dat is geen goed argument, want dat is niet de bedoeling ervan. De bedoeling ervan is dat die genade de zonde als zodanig en het besef daarvan uitbandt en ons bekwaam maakt om God te kunnen dienen op het allerhoogste niveau. Ondanks de zonde. Want genade is sterker dan wet. Bij de mens trouwens ook hoor. Nee, als je ergens bij de rechter genade pleit, dan weet je niet waar je het over hebt. Je moet eerst schuldig bevonden worden en dan kun je een beroep doen op gratie. Daarna pas. Genade is voor verloren veroordeelde misdadigers. Dat erkennen wij. Dat we dat zijn. Dat we geen rechten hebben, enzovoorts. Dat we gedood zijn eigenlijk aan het kruis. Eén is voor allen gestorven, wij zijn allen dood. En voor zover we leven hebben ontvangen en alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, 2 Petrus 1, is het uit de rijkdom van Gods genade, waarmee hij overvloedig geweest is over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Ik las hem even uit vers 7 en 8 van Efeze 1. Tot een betoning van zijn genade. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, en stel dat het zo was dat we geen zonde hebben, dan hebben we ook geen genade nodig. Maar juist omdat wij zondaren zijn, leven wij uit de rijkdom van Gods genade. Er zit niks anders op. En de allerkortste versie daarvan is die van: o God, wees mij zondaar genadig. Ik moet er alleen bij zeggen dat u dit niet hoeft te bidden. God is ons genadig. Dat je dus doet is danken daarvoor. Hebben we dat nog? Want genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Dat is Johannes 1. De wet is door Mozes, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Het gebed om dat God zijn genade zou geven, dat is een beetje achterhaald, want God heeft dat al gedaan. De vraag is alleen of u het aanneemt. Ja. Volgende vers. 2 vers 1, vooruit te maken. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen. Dat komt ons bekend voor, wat hij daar zegt. Ik schrijf u deze dingen. Want hij had al gezegd, ik schrijf u deze dingen, dit verkondigen wij u, opdat uw blijdschap vervuld wordt, opdat gij niet zondigt, of wat het maar was. Hè. Opdat gij ook gemeenschap met ons zou hebben, en met de Vader en zijn Zoon, opdat die blijdschap vervuld wordt, opdat wij niet zondigen. En hier staat, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt, opdat gij niet mist. En daar heb ik het al die tijd over. Niet over zondigen in de zin van wetsovertreding. Dat woord staat er trouwens ook niet, overtreding. Maar zondigt. En weet je wat zonde is? Als een mens tot geloof gekomen is en een kind van God geworden is, en daarna denkt dat hij vervolgens onder de wet moet leven. Dat is 100% mis. En als het mis is, is zonde. Dat is wat het woord betekent. Dat is niet maar een grapje van mij. Dat is wat het woord betekent. En dat is ook wat Johannes hier zegt. Ik schrijf u dit opdat gij niet zondigt. Je moet blijven namelijk bij wat God geopenbaard heeft in zijn woord en wat hij tot stand gebracht heeft. Blijven dus bij de positie die God ons gegeven heeft te wandelen in het licht. Of gewoon met andere woorden, te staan in de genade. Dit is Romeinen 5, eerste verse. In Christus hebben we de toeleiding tot deze genade in welke wij staan. En anders wordt het Hebreeën 12, de laatste verse. Zie toe dat niemand verachteren van de genade. Daar zouden we in blijven. Niet onder de wet. Integendeel. Dat is mis. Dus ik schrijf u deze dingen op dat gij niet zondigt. Zal ik u er nog eens een geven dan, nu we het Ik heb geen haast. Hebreeën dan. Hebreeën. Even kijken, Hebreeën 10 is het. En ik doe het weer samenvattend, hè. Ik verwacht dat u dat allemaal ooit naleest. Daar staat vanaf vers 19 van Hebreeën 10. Terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed. Daar heb je het weer, het bloed, het leven van Jezus. Op een verse en levende, juist verse en levende weg. Welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel. En terwijl wij hebben een grote priester, een hoge priester, over het huis Gods. Zo laat ons toegaan tot hem. En daarmee tot hem die in de hemel is. Dan wel tot hem die hoge priester is van het nieuwe verbond. Of tot hem die zich bevindt in het heilige der heiligen achter het voorhangsel. Want dat zijn de metaforen die hier gebruikt worden. Laat ons tot hem gaan, laat ons hem ontmoeten. Laat ons toegaan met een waarachtig hart. Dat wil zeggen een hart waarin de waarheid woont. In volle verzekerdheid des geloofs. Dat wil zeggen wij aanvaarden wat God gesproken heeft, gezegd heeft. Dat is geloof. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Dat is het, hè. En het lichaam gewassen zijnde met rein water. Maar dat is beeldspraak, want het laatste is een beeld van het eerste. Afwassing van zonden. Laat ons dan de onwankelbare belijdenis der hoop houden, vasthouden. Want die het beloofd heeft is getrouw. Dit namelijk, de beloften Gods die vastliggen in het woord van God, daar leven wij uit, dat houden wij vast. Ik zei u al, er zijn er die dat niet doen, die laten dat los, die zijn één keer tot geloven gekomen, zijn wedergeboren, vinden dat genoeg, komen daarna in de hemel, daar zijn ze ook stellig van overtuigd en daarna leven ze gewoon verder zoals ze altijd al deden. En dikwijls zelfs terwijl ze de Heer de schuld geven van alles wat misgaat in hun leven. Want ze denken dat de Heer dat allemaal doet. Kan ik niet helpen? Ik vertel maar hoe dat is. Nou ja. Maar laat ons dat woord Gods belofte vasthouden. Want die het beloofd is getrouw. En laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. Want dat zijn kenmerken van nieuw leven, van de wedergeboorte. Dat is de vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid en wat het maar was. En dan staat er, volgende vers. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Ongeveer zo moet je dat lezen, hardop. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Wat niet nalaten? Wat dacht u? Niet van onderwerp veranderen nou, dat doet de apostel ook niet hier. Die onderlinge bijeenkomst is ons ontmoetingspunt. En dat ontmoetingspunt is bij hem. Ik weet het hardnekkig misverstand is over dit vers, ik kan het ook niet uitroeien. Je komt er dus nooit vanaf, maar dat betekent dat ik het elke keer moet zeggen. Wanneer u en ik allebei naderen tot de troon der genade, dat was Hebreeën 4. Kortom, wanneer u en ik allebei ingaan op een verse en levende weg, enzovoorts. En daartoe gaan, dan ontmoeten wij elkaar daar. Dat wil zeggen, dat is onze gemeenschap. Dan wandelen wij in het licht en hebben wij gemeenschap met elkander. Dat is bij de Heer. Men heeft helaas in de traditie die dingen naar beneden gebracht en gezegd, wij naderen tot de troon der genade. En dat betekent dat je de Heer wat gaat vragen. Om privileges, gunsten, misschien wel om vergeving zelfs. Maar dat is niet naderen tot de troon der genade. Dat is schreeuwen naar de verte. Van de Heer die ver af is. Vanuit je eigen positie die ook ver bij de Heer vandaan is blijkbaar. Ben het? Naderen tot de troon der genade. Toegaan, dat is naar de Heer toegaan en je bij hem melden. En je plaatsen in alle nederigheid in zijn dienst. In gehoorzaamheid aan zijn oproep. En daar ontmoeten wij elkaar. Dat is wat ons bindt. 2 Korinthe 5 zegt, wij kennen elkaar niet naar het vlees. En er komen altijd vragen over omdat men het niet begrijpt. Maar wat er staat is gewoon, voor zover wij elkaar kennen, dat wil zeggen voor zover wij deel uitmaken van één gemeenschap, is dat niet op grond van het vlees, op grond van gelijke belangen naar de mens, of omdat we elkaar zo aardig vinden. Wij kennen elkaar naar de geest, omdat Christus in ons woont. Oké, concreter. Omdat wij liefde hebben voor het woord van Christus dat in ons woont. Het woord van God dus. Dat is wat ons bindt. En nog iets sterker, maar het komt daaruit voort. Wat ons bindt is onze gemeenschappelijke toewijding aan de Heer. Dat is het. Ik zoek naar de juiste Engelse woorden, ik ben ze kwijt. Maar ik hoorde Gloria Gaither een keer zeggen op een van die beroemde videobanden van onze gemeenschap. Is niet onze consensus, nou weet ik het weer, onze consensus. Dat wil zeggen dat we instemmen met dat we allemaal dezelfde dingen geloven en leren. We zijn het erover eens. Zeg maar onze gemeenschap is niet de consensus, maar onze gemeenschap is commitment. Dat wil zeggen, wij vinden elkaar en dat we allemaal onze levens gewijd hebben aan één en diezelfde Heer. Is dat gelijk? Niet zozeer om haar, maar dat is Bijbelse waarheid. Daar ontmoeten wij elkaar. Dat is onze onderlinge bijeenkomst. En voor de student die kozen onder u, het woord dat hier gebruikt wordt, letterlijk dit, precies dit woord zoals hier gebruikt wordt, episynagoge, dat woord wordt gebruikt in 1 Thessalonicenzen 4 voor wat wij noemen onze toevergadering tot hem. Voor de opname van de gemeente. En 2 Thessalonicenzen 2, ik wil met u spreken over onze toevergadering tot hem, het is dit woord. Dat wil zeggen, het is niet de bijeenkomst zoals wij die hier hebben, die we met een paar mensen hebben afgesproken en die we hebben bekendgemaakt, komt allen en brengt anderen mee enzovoort. Dat is onze eigen bijeenkomst. Plaatselijk hier. Had ook op een ander tijdstip kunnen zijn, een andere locatie desnoods. Maar goed, maar deze onderlinge bijeenkomst, dat is ons ontmoetingspunt bij de Heer zelf. Daar is ons thuis, daar naderen wij tot hem. Het is trouwens ook ontleend aan oud-testamentische beeldspraak. Want naderen of toegaan, dat woord kwamen we hier ook tegen. Dat is de vertaling van het Hebreeuwse woord dat ook vertaald wordt met offeren. Wij gaan toe, dat wil zeggen wij offeren. Wij bieden onszelf aan hem aan. Heb u dat? Andere keer leg ik dat uitgebreider uit, maar laat het zomaar. Dit zijn allemaal metaforen over een heiligdom en een hoge priester enzovoorts. En daartoe gaan wil zeggen, daar naderen, dat wil zeggen offeren. Dat is het Hebreeuwse woord, korban, offeren, naderen, dat is hetzelfde. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, lees maar verder, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar vermanen. En dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. De dag is niet een datum, de dag is het oordeel. Als je Bijbel bestudeert, moet je leren dat dag betekent oordeel. Ook in het Nederlands trouwens, alleen dat zijn we ons niet meer bewust. Heb je dat? Een dag. Zo van, je wordt voor het gerecht gedagvaard. Omdat daar iets aan de dag, aan het licht, gebracht zou worden. En laatst moesten we herdenken, 500 jaar reformatie. dat we de stand van de dagen van Luther, die dan moest verschijnen voor de Rijksdag in Worms. Terechtstaan voor de keizer was het. Dat heette Dag. En vele jaren later en wat minder jaren geleden was er iemand die de Rijksdag in brand stak. Dat is het Hoge Gerechtsgebouw in Duitsland, Berlijn. De Dag. Hebben jullie dat nog? En wij zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus in de Dag van Christus. Oordeel. Dan heb je nog de Dag des Heren. Wee hen die de Dag des Heren verwachten. Het is niet de zondag, ook niet de zaterdag trouwens. Het is het oordeel des Heren in de dagen van zijn wederkomst. En het is dus een hele periode. En dan heb je nog de Dag Gods in de Bijbel. Dat is wanneer hemel en aarde zullen vergaan. 2 Petrus 3. De Dag Gods. Oordeel. En in de vertaling mis je hem, maar in de Korinthebrief wordt gesproken over de Dag des Mensen. Vertaald met menselijk oordeel. Is het 1 Korinthe 4, geloof ik? Rechter bladzijde, rechtse kolom, iets boven het midden. Paulus zegt, dus mij is het minst, dat is het woord voor worst. Mij is het minst dat ik van uw lieden geoordeeld word of van een menselijk oordeel. Maar er staat een menselijke dag. Dag des mensen, enzovoorts. En waar het hier over gaat, is dat wij als kinderen Gods zouden leven en wandelen in het licht om hem te dienen. En als toonbeelden van Gods genade, niet van zondeloosheid hoor, toonbeelden van Gods genade enzovoorts. En wij zullen daarvoor beloond worden in die dag. Schrijft Paulus ergens. En die dag, daar gaat het over. De dag waarop wij zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschied is, het zij goed, het zij kwaad. Dat is 2 Korinthe 5. Nou ja, of Romeinen 14. Ieder zal geopenbaard worden, verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Daar zouden wij loon ontvangen. Dat betreft niet de wereld, dat betreft de gemeente. Dat betreft niet de jongste dag, maar meer dan 1040 jaar daarvoor. Ruim. Maar toe maar. En daar gaat het om. Want wij zouden loon ontvangen. Maar begrijp je me goed. Als de Heer u verlost heeft van de wet. Door de kruisiging van de Heer Jezus. Die in zijn dood een eind gemaakt heeft dus. Aan de heerschappij van de wet. En hij plaatst u onder het nieuwe verbond der genade. En u denkt dat u daarna onder de wet moet gaan leven. Hoeveel loon krijg je daarvoor, denk je? Dat is toch feitelijk opstand tegen God? Hij zegt, ik heb het gedaan, ik heb het voor mekaar, het is geregeld allemaal. En zegt hij, nou, dan ga ik het uit dankbaarheid nog een stukje overdoen. Dat kan ik niet, maar ik ga het wel proberen. Hoezo? Hoe kom je erop? Ja, ik weet wel hoe je daarop komt. Natuurlijk, die mensen die dat leren, leggen dat uit, hoe ze erop komen. Je moet toch regels hebben voor het leven. Iemand moet dus zeggen wat je doen moet. En dat is de Heer. En je kunt niet zonder. Zei de man en schreef de man. En die man ook en die ook en die ook. Want ze schrijven het en zeggen het allemaal elkaar na. Een mens heeft een wet nodig. Ja, voor dit leven hier misschien. Maar niet om de Heer te dienen. Daarvoor heb je genade nodig. En de kracht der genade. En de kracht dus van Christus in ons. En de kracht van de Heilige Geest in ons. Enzovoorts. Die maakt ons bekwaam om hem te dienen. En hij is er niet mee gediend de zonde te bestrijden, want dat heeft hij al lang geregeld. Dat is een kwestie van tijd. Alleen nog. Het is al lang gebeurd. Hij heeft er belang bij dat zijn woord onderhouden wordt. En ondanks dat wij zondaren zijn, wij dat woord van een rechtvaardig God aannemen en in ons hart bewaren en daaraan trouw zijn, terwijl wij leven in een wereld die geregeerd wordt door de leugenaar van de beginnen. Dat is wat hij ons verwacht, van ons verwacht. Niet dat we het onrecht in de wereld bestrijden, maar dat wij staan voor het recht. En als ze dan laten vragen, maar hoe, komt die lui, hoe komen die lui aan hun kroon enzovoorts, dan wordt misschien wel gezegd dat komt omdat ze die verdiend hebben, omdat ze zich beschikbaar gesteld hebben voor het werk van de Heer. Nou ja, Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop beëindigd, ik heb het geloof behouden. En niet, ik heb de zonde uitgeroeid, in mezelf of in de buurvrouw. Ik heb de goede strijd, niet de strijd gestreden. Dat doet iedereen. Dat is de strijd om het bestaan. Maar ik heb de goede strijd gestreden, namelijk heb het geloof behouden. Dat heet de strijd des geloofs. En de zin gaat verder met voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid die God, die de Heer mij zal geven in die dag. En ook aan allen die zijn verschijning liefhebben enzovoorts. Dat is waar het over gaat. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst in het heiligdom bij de Heer niet nalaten, maar elkaar vermanen. En dat zoveel te meer als je ziet dat de dag het oordeel nadert. Dat wil zeggen, wij zullen daarvoor beloond worden of niet. Maar als je niet beloond, als je niet die onderlinge bijeenkomst hebt, zal ik maar zeggen, als je niet daar bijeenkomt, ingaat op die verse en levende weg onder het nieuwe verbond der genade, dan heet het, want zo wij willens zondigen, dat is mis. En onthoud nog even, ik schrijf u dit op dat gij niet zondigt. Dat lazen we net in Johannes, hè? En Johannes 2 vers 1. Ik schrijf u dit, ik heb u dit geschreven, opdat gij niet zondigt. Hier staat, indien wij willen zondigen, dit zondigen is het. De genade laten voor wat het is en kiezen, althans primair kiezen voor de wet, voor het oude verbond en daarmee de eerste beginselen van de wereld. Zo wij willen zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden. Etcetera, etcetera, etcetera. Ik lees het niet eens met u, maar misschien moest ik dat doen, wat er verder staat. De Heere zal zijn, dat eindigt in vers 30 met, nou het eindigt daar niet eens, maar het staat in vers 30, de Heere zal zijn volk oordelen. Wie? Ik bedoel, wie zal hij oordelen? Zijn volk. Dus je mag blij zijn dat je tot zijn volk behoort. Maar het neemt niet weg dat hij zijn volk zal oordelen. En dat kan niet betekenen dat je alsnog je eeuwig leven kwijtraakt. enzovoorts. En dus niet in de hemel komt en al dat soort dingen meer. Dat kan niet. Maar het is zoals het in 1 Korinthe 3 beschreven staat. Dat de werken van ons, onze werken, van de gelovigen, zullen in het vuur geoordeeld worden. En als je dan gebouwd hebt met hout, hooi, stro, stoppelen, stro. Ja, dat is dan jammer, want daar komt er niet meer uit. Iemand zei, maar het vuur heeft toch een reinigende werking? Dan zeg ik, ja, dat zeg ik toch, het vuur heeft een reinigende werking. Maar je kunt in het vuur geen hout reinigen of stro reinigen of iets dergelijks. Dat verbrandt daarin. Dat is namelijk omdat het doorgaat voor onreinheid en dat verdwijnt. En als daar was goud, zilver en kostelijke stenen staat er, ja, dat doorstaat het vuur. Daarom heten het edele stenen, edelstenen of edele metalen. Zie je? Dat is je werken. En ik weet niet wat voor ideeën u erbij hebt allemaal. Maar ik moet er toch niet aan denken. Dat je je leven lang je best doet. Waar hebben we het over? Over Jan de Bakker? Nee, Jan de Bakker, dat is iemand anders hier. Hè? Die bedoelde die uit Woerden. Die, Jan de Bakker, kent u die? Die kwam op de brandstapel in de dagen van de reformatie. Je moet er toch niet aan denken dat zoveel die hun geloof met de dood hebben moeten bekopen, die inderdaad doodgemarteld werden, dat die lui die trouw waren, althans voor zover zij wisten en konden, maar naar eer en geweten trouw waren aan het woord van God, dat die daar niet voor beloond zullen worden? Dat geloof je toch niet? Daar moet je toch niet aan denken? Ik had eigenlijk willen zeggen, je moet er toch niet aan denken dat je leven lang je best gedaan hebt om trouw te zijn aan de Heer en zijn woord enzovoort. En dat het niks oplevert. En dat al die andere lui, waaronder broeders en zusters, die alleen maar in de weg gelopen hebben, je daarbij gehinderd hebben, dat die net zo min als jij wat krijgen, of net zoveel krijgen als jij, dat weet je toch niet? Behalve natuurlijk als je een onverbeterlijke socialist bent. Maar doe maar. Op Urk moet je dat kunnen zeggen, denk ik. Maar doe maar. Sommigen denken dat de hemel is dat we daar allemaal gelijk zijn. Ik ben geneigd te denken, dat moet de hel wezen. Toch? Je moet er toch niet aan denken dat alle mensen hetzelfde zijn als jij? Dat is toch geen aardigheid dan? Nou ja. Ik heb zo een paar ideeën erbij. Het heeft toch geen zin? Met wie moet je dan sjoelen? Er blijft altijd gelijk spel. Er is nooit iemand die wint. Iedereen is gelijk. Dat gaat niet gebeuren. Echt niet? Het zou betekenen dat onze levens hier volstrekt zinloos zijn. Onze levens als kinderen gods. Omdat de uitwendige dingen voorbij gaan. Ja, en de geestelijke dingen, ja, die blijven altijd, maar die leveren niks op. Of die leveren voor iedereen hetzelfde op. Ja, dan heeft het geen zin. Waar doe je dan je moeite voor? Dat is universalisme die aan de ene kant zegt, alle mensen worden zalig, komt vanzelf wel goed. En voor hen maakt het ook niet uit. Je hoeft dan ook niet het evangelie te prediken. Ja, dat mag wel, maar het maakt allemaal toch niks uit. Laat het maar tot u doordringen. Dwaze ideeën zijn dat, maar mensen hebben die vreemde ideeën. Nee, godzijdank heeft het wat zin dat je hier een leven hebt ontvangen en dat je al wedergeboren bent op jonge leeftijd, zodat je een leven voor je hebt waarin je de Heer kunt dienen. Oké, een leven voor je hebt waarin de Heer zijn werk kan doen. Toch? Gedenk uw schepper in uw jongelingsjaren. Daar heb je er het meeste profijt van. En de Heer ook. Dat is wat het is. En dat is waarom je dit soort uitdrukkingen in de Bijbel vindt. De uitdrukking vreselijk is het te vallen in de handen van de rechtvaardige God. Want God is een verterend vuur. Dat laatste is Hebreeën 12, het laatste vers. Onze God is een verterend vuur. Gaat wel degelijk over ons, hoor. En dan staat er meteen nadat er eerst staat het vers daarvoor, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, 12 vers 28, laat ons de genade vasthouden door welke wij behagelijk goden mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid, want onze God is een verterend vuur. En dat verterend vuur zal ons weliswaar niet verteren, maar onze werken wel. En daar sta je in de eeuwigheid in je naki. Hoe zeg je zoiets? Nou ja, Paulus schreef het ongeveer zo. Dat als je pech hebt, dan sta je ontkleed daar. In plaats van overkleed. En niet eens schukkleed, maar ontkleed. Dat is water. Hoe moet je dat anders vertellen? 1 Korinthe 15, dit was 2 Korinthe 5 geloof ik. 1 Korinthe 15 zegt hij, nou ja, wij zijn hemelburgers en we krijgen een hemels lichaam in de opstanding. Maar het ene hemellichaam is heerlijker dan het andere. Het ene geeft meer licht dan het andere. En sterren, hoe het nu is, weet ik niet, maar toen ik sterrenkunde studeerde, zal ik maar zeggen, toen hadden sterren een nummer, naar afhankelijk van de helderheid die ze hadden. Sterren van de zoveelste categorie of de zoveelste categorie, zo werden ze van elkaar onderscheiden. De een is heerlijker dan de ander, zegt Paulus. En zo is het maar net. En het hele hoofdstuk 1 Korinthe 15 over de opstanding en inderdaad, de erfenis die ons wacht in de hemel, eindigt dan ook met te zeggen, zo dan, zijt standvastig, Onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Dat is de vermaning. Het gaat maar niet om of je wedergeboren wordt. Natuurlijk, dat is van belang, anders wordt het helemaal niks. Je moet tot geloof komen. Maar dat is niet de eindstreep, dat is de beginstreep. Dat is het begin van de loopbaan die gelopen zou worden. Enzovoorts. En de streep is de moeite waard, schrijft dat is ook weer Hebreeën 12. Want de Heer heeft zijn loopbaan gelopen om de vreugde die hem voorgesteld was. Dat zouden wij ook doen namelijk. En daar kan je van afwijken, maar dat is willens zondigen. Dat is willens de onderlinge bijeenkomst bij de Heer onder het nieuwe verbond nalaten. En dat is wat hij zegt hier, Johannes. En dan ben ik terug in 1 Johannes 2. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt, opdat je niet in de fout gaat, opdat je niet de verkeerde afslag neemt. Dat is wat het betekent. En mocht dat toch gebeuren, indien iemand gezondigd heeft, hoe dan ook, wij hebben een voorspraak bij de Vader. En eigenlijk heb ik geen tijd meer, al niet meer, om dat goed te bespreken. Dus dan val ik maar meteen met de deur in huis. Wat in de Hebreeënbrief heet, de hoge priester en middelaar. Dus van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek, dat heet bij Johannes hier voorspraak. En wat het woord voorspraak zelf betekent in het Nederlands, ja, dat hoef ik toch niet uit te leggen. Maar dat is niet de Bijbelse betekenis van de term. De vertalers hebben trouwens een groot probleem gehad. Dat kan ik u trouwens ook makkelijk demonstreren. Want het woord dat hier gebruikt wordt en vertaald is met voorspraak, wordt in het Nieuwe Testament elders vertaald met troost, trooster, en als het een werkwoord is, vertroosten. En eventueel troost, namelijk vertroosting. Kan het niet helpen, dat is wat het is. Dat wil zeggen, het is de term die wij in de eerste plaats associëren met de Heilige Geest, want zo noemen we dat dan, hè. Sinds Johannes, wat was het, 14, 15. Ik zal u een andere trooster zenden. Dat woord is het. Maar niet ik zal u een andere voorspraak zenden. Ik zal u een andere trooster zenden. Maar het is echt hetzelfde woord. En voor degenen die denken dat je concordant kunt vertalen, dan moet je dus hier ook vertalen met trooster. Indien iemand gezondigd heeft, we hebben een trooster bij de Vader. Of je moet in Johannes vertalen met ik zal u een andere voorspraak geven. Mij maakt het niks uit, want je moet leren wat het woord wat hier gebruikt wordt betekent. En het probleem ervan is dat men dat niet goed genoeg doet. Bij voorspraak hebben de vertalers waarschijnlijk ook gedacht aan, nou ja, dan gaan we in de fout, maar dan is dan iemand die onze belangen verdedigt en die dan tegen God zegt, ja, maar Jan die heeft moeilijke jeugd gehad. Of ja, u weet dat Jan zwakke knieën heeft, of zwakke zenuwen, of waar het maar over gaat. En ja, het zijn de omstandigheden waar hij niet tegen opgewassen was, enzovoort. Een beetje moeilijk, dus kunt u hem niet, dat niet vergeven en nog één keer door de vingers zien, enzovoorts. En zoiets. En sommigen denken dat de Heer Jezus Christus dat voor ons doet bij onze hemelse Vader. We hebben toch iemand die voor ons bidt. Dat dacht u net, hè? We hebben toch iemand die voor ons bidt, Romeinen 8, twee keer. De Geest bidt voor ons, Christus bidt voor ons. Of gewoon Hebreeën, de hoge priester die voor ons bidt. Dus met voorspraak kom je een heel eind. Maar ik moet u zeggen dat dit woord voorspraak, ja, dat heeft, het is de Griekse parakletos, parakletos. En para betekent ernaast. En kletos enzovoort komt van kaleo, dat is roepen. Of althans spreken, de stem verheffen. Net als in ek, kaleo, de gemeente, ecclesia enzovoort. Para kaleo. En men zegt, dat betekent dus iemand die ernaast geroepen is, of althans iemand die naast ons roept. De parakleet. In de Latijnse, ja, in de Latijnse Bijbelvertaling, die dus door de Rooms-Katholieken gebruikt wordt, staat daar het woord advocaat, want ad betekent ernaast. En vocaat, het komt van vocaal, dat weet u, dat is van de stem. Het betekent dus iemand die roept of spreekt. Een advocaat. We hebben een advocaat. En als er wat is, dan roepen we de advocaat en dan, die stuurt dan ons rekeningen. Maar goed, maar die doet dan wat voor ons, behalve rekeningen schrijven, schijnt hij nog wat te doen. Maar is er een advocaat in de zaal? Doe maar, gelukkig. Ik heb de vluchtroute achter mij, hè. Maar doe maar. Maar dat is niet de betekenis van het woord. Weliswaar van dit Nederlands, voorspraak, het had naastspraak moeten zijn dan natuurlijk. Maar het gaat zelfs niet om het Griekse woord. De regel, en ik roep het altijd, geen uitzondering, de regel is, dus klassieke, volstrekt orthodoxe regel, is dat nieuwtestamentische woorden, Griekse woorden dus in het Nieuwe Testament, hun betekenis ontlenen aan het Hebreeuwse woord waarvan het de vertaling is in het Oude Testament. Kunnen jullie dat nazeggen? Dat de Griekse woorden in het Nieuwe Testament hun betekenis ontlenen aan het Hebreeuwse woord in het Oude Testament waarvan het de vertaling is. Vlees worden in het Nieuwe Testament, ik weet niet of we het erover gehad hebben, anders komt hij nog, in hoofdstuk 2. Vlees worden, wat dat betekent in het Grieks of in het Nederlands, dat maakt niks uit. Het is in het Oude Testament, dat woord is in het Oude Testament de vertaling van bezer of bazar, net wat u wilt, is hetzelfde namelijk. En dat betekent het evangelie, dat betekent een boodschap. En als het woord is vlees geworden, wil zeggen dat het woord gestalte heeft gekregen en sindsdien gepredikt wordt. Het evangelie namelijk. En met incarnatie heeft het niets van doen. En dit woord, voorspraak, is de vertaling van het Hebreeuwse nagam. Ja, niet iedereen kan dat, hoeft ook niet, maar u moet het maar van mij aannemen nou. Dus dit woord parakletos en de afgeleide woorden en het werkwoord opzoekt in de Septuaginta, als je dat kunt, dan zul je zien dat het de vertaling is van het Hebreeuwse woord nagam en zijn afleidingen enzovoorts. En nagam, dat wordt in het Oude Testament op twee verschillende manieren vertaald. Hetgeen betekent dat wij niet één woord hebben dat het hele begrip dekt. Als het namelijk positief geïnterpreteerd wordt, opgevat wordt, wordt nagam vertaald met troost. Trooster, troosten. Het werkwoord, het ding en de persoon. Troost, troosten, trooster. En als men denkt dat het niet positief is, maar negatief, wordt het vertaald met berouwen. Rouw. Dan staat er, het berouwde de Heere dat hij de mens gemaakt had. Maar, ja, dat is, ja, er zit een kern van waarheid in, maar het is geen correcte vertaling. Het kan namelijk niet correct vertaald worden, want wij hebben geen goed woord ervoor. Maar dat is leuk voor degene die concordant willen vertalen. Ik zal er nog een noemen. Dan staat er van Isaac dat hij uiteindelijk een vrouw aangeleverd kreeg. Want die ging er niet zelf op uit. Dat deed Isaac trouwens nooit. Die ging nooit ergens op uit. Die had er weinig zicht op, zal ik maar zeggen. Hij was ook blind aan het eind van het verhaal. Dus dat weet u, hè. Isaac deed niks. Die liet het gewoon gebeuren. En toen hem een vrouw geleverd werd, nou ja, het was zijn nicht, maar dat doet er nou niet toe. Maar toen hem een vrouw geleverd werd, nam hij haar mee in de tent van zijn moeder, want die was overleden namelijk. Dus die tent stond toch leeg. En zo, Rebecca en hij nam haar mee en hij ging tot erin en zij werd hem tot vrouw. En dan staat er, alzo werd Isaac getroost over de dood van zijn moeder. Alzo kreeg Isaac berouw over de dood van zijn moeder. Ja, dat kan niet natuurlijk. Maar met het woordenboek in de hand kun je dat zo vertalen. Alzo kreeg hij berouw over de... Nee, alzo werd hij getroost over de dood van zijn moeder. De vraag is dus, wat betekent het woord, grondwoord, nagaam nou eigenlijk echt? En het antwoord is, nagaam betekent dat een verandering plaatsvindt. En als hij negatief is, dat wil zeggen een verandering ten kwade, dan noemt men het berouw in de vertaling, want je moet toch wat. En als het een verandering is ten goede, dan vertaalt men het met troost. Want je moet toch wat. Maar de term nagaam kennen wij ook als de naam Nahum. Dat is volstrekt hetzelfde. Nahum, nagaam. Zelfs iets uitgebreider Menachem. Menachem, een goede Joodse Hebreeuwse naam. We kennen de naam, kennen Nagaam omdat de naam van Noach daarvan is afgeleid. En in de boeken staat dus de naam van Noach betekent trooster. Maar het punt is dat de hele term een messiaanse titel is. De trooster heet Nagaam. Dat wil zeggen Christus, de Messias, heet de trooster. Daarom zei de Heer ook in die opperzaal toen, hij zei niet, ik zal u een trooster zenden, of ik bid de Vader en die zendt u een trooster. Hij zei, die zal u een andere trooster zenden. Want de Heer zelf is de trooster en de Heilige Geest is de Heer Jezus Christus, maar in een andere hoedanigheid. Als de onzinnelijke. Hij zei het trouwens meteen achteraan, maak je geen zorgen, ik kom weder tot u. En zal bij u zijn en zal in u zijn enzovoort. Maar Nagaam is een messiaanse titel, want Nagaam betekent zoveel als een verandering brengen. Negatief, het berouwde de Heer dat hij de mens gemaakt had en hij roeide de mens uit. Nou, dat kan ik niet zeggen. Ik moet zeggen, hij bracht een oordeel over de wereld der goddelozen. De woorden zijn van Petrus, maar het gaat over de vloed van Noach. Daar ging het over. Het berouwde de Heer. En dus bracht hij een verandering aan. Hij greep in. Zie? En of het ten goede of ten slechte was, ja, daar ga ik niet over. Maar dat woord wordt dus gebruikt voor de Messias, voor de grootste verandering in de loop van de menselijke geschiedenis, namelijk waarbij een oordeel gebracht werd officieel over de gehele oude mensheid en waarbij een nieuwe mensheid, een nieuwe schepping fundamenteel tot stand kwam in de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Daarom, hij is de nagaam, hij is de trooster. Hij brengt de verandering aan, hij is de verandering. Heb je dat nog? En praat je over verandering en zoek je dat woord op in je Bijbel, dan staat er, wat we mee van doen hebben, is verandering van wet. Ik ben in Hebreeën 7. Verandering van wet, namelijk oude verbond weg, nieuwe verbond aangebroken. En het berust op de verandering van het priesterschap. Want het priesterschap veranderd zijnde brengt logischerwijze verandering van wet. We hebben een priester naar de ordening van Melchizedek. De situatie is veranderd. We zijn niet meer onder de wet, we zijn onder de genade. Dat is nagaam. En vandaar dat het woord trooster en dit woord voorspraak, maar het is in de grondtekst hoe dan ook hetzelfde woord, is een aanduiding van wat in de Hebreeënbrief heet de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ontleent natuurlijk aan Psalm 110. En dat was het dan. Kortom, ik schrijf u deze dingen op dat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wat er ook fout gaat, indien iemand gezondigd heeft, niettemin, wij hebben een, wat heb ik u nou net gelezen uit Hebreeën 10? Wij hebben een grote priester over het huis Gods. Of Hebreeën 4, alzo wij een grote hoge priester hebben, laat ons met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade enzovoorts. Wij hebben een, en Johannes zegt, wij hebben een voorspraak bij de Vader, maar het gaat over precies hetzelfde. Alleen de vertaling is wat ongelukkig. Maar dat ligt eigenlijk niet eens aan de vertalers dus. Hè? Wij hebben daar niet één woord voor. Wij moeten met verschillende woorden uitdrukken, negatief of positief. Maar in de Bijbel, in het Hebreeuws, is het maar één woord. Nagam. Verandering. Rigoureus. Wij hebben een hoge priester na de ordening van Melchizedek. En let op wat er staat. Wij hebben een voorspraak. En ik vul dus in hoge priester. Bij de Vader. Want die heeft hem aangesteld door tegen hem te zeggen. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En door hem tegen hem te zeggen. Gij zijt mijn zoon. Voor iemand die de Hebreeënbrief kent moet dit 100% duidelijk zijn. Gij zijt mijn zoon, namelijk gij zijt de hoge priester. Dus we hebben een voorspraak bij de Vader, die hem aangesteld heeft. Jezus Christus, de rechtvaardige. Hoe heette die hoge priester ook alweer? Hoge priester naar ordening van Melech Tzadik. Melech is koning en Tzadik is de rechtvaardige. Tzadok, de rechtvaardige. En hier heet het Jezus Christus de rechtvaardige. Hij heeft bijna gezegd Melchizedek. Maar eigenaardig genoeg, en ik ben geneigd te zeggen, dat weet toch iedereen. Melchizedek, de naam, komt alleen voor in Genesis 14, Psalm 110 en daarna alleen nog in de brief aan de Hebreeën. Omdat het een soort beeldspraak is uiteraard. Maar dat Christus de hoge priester is, wordt op andere wijze vermeld. Er wordt namelijk gewoon vermeld wat hij doet in de andere brieven. Hij is bijvoorbeeld hoofd van de gemeente, maar dat is hetzelfde. Hij is herder der schapen, bij Petrus bijvoorbeeld, maar ook in de Hebreeënbrief. Maar dit is hetzelfde. En hier heet hij, hij is de voorspraak. Je moet toch wat, hij is de trooster, maar het is hetzelfde. Hij is de voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En wat doet de hoge priester na de ordening van Melchizedek ook alweer? Ik heb haast nu. De eerste keer dat het genoemd wordt, is in Hebreeën 2. En daar staat wat de hoge priester van het nieuwe verbond doet. En dus Christus doet. Het is de eerste keer dat het genoemd wordt in het Nieuwe Testament. En daar staat, opdat hij, vers 17 van Hebreeën 2, opdat hij barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen zijn, om de zonden des volks te verzoenen. En dan lees je 1 Johannes 2, wij hebben een voorspraak, indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak, Jezus Christus de rechtvaardige, en hij is verzoening voor onze zonde. Ik meen toch te kunnen besluiten dat het volstrekt hetzelfde is. Ik zou in ieder geval niet weten wat het verschil is, tenzij dan dat je zegt het wordt anders gespeld. Dat is zo. Maar we zijn hier niet voor het groot dicté. Het gaat om de inhoud van die woorden. We hebben een voorspraak, als we gezondigd hebben, we hebben een voorspraak, de rechtvaardige, en die is verzoening. Nou, dat is precies de hoge priester. Wij gezondigd hebben. Wij hebben een hoge priester die verzoening doet voor de zonden des volks. En hij is Melchizedek, de rechtvaardige. De rechtvaardige koning. En daar leven wij uit. Zie? Dat is de basis voor onze christelijke levenswandel. Daar begint het mee. Met de reiniging van ons hart, reiniging van ons kwaad geweten, vertrouwend op wat de Bijbel ons openbaart omtrent wat Christus gedaan heeft in het verleden, te zijner tijd, maar vooral vertrouwend op wat hij in onze dagen doet. En dat is precies hoe het geformuleerd wordt in Romeinen 5, daar eindig ik mee, Romeinen hoofdstuk 5, want daar staan die woorden, dat wij staan in de genade in welke wij, waartoe wij de toeleiding hebben. 5 vers 2 is dat. Maar ik lees vers 6. van Romeinen 5. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is op zijn tijd voor de goddelozen gestorven, voor de onrechtvaardigen, voor de zondaren, voor de vijanden, vers 10. En dan staat er in vers 10, want indien wij vijanden zijnde in de tijd met God verzoend zijn doorheen de dood zijn zoons, dat wil zeggen door zijn sterven en opstaan, want dat door betekent echt er doorheen. Dat is een technische kwestie, grammaticaal ga ik niet uitleggen, maar dat is wat het betekent. Indien wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn doorheen de dood zijn zoons, dat wil zeggen door zijn dood en opstanding, veel meer zullen wij, nu wij inmiddels verzoend zijn dus, behouden worden door zijn leven. Niet doordat hij leeft, dat is een misverstand, maar door wat hij doet. Want leven is actief leven. Door wat hij nu doet. En daarbij gaat het om wat de Heer nu vandaag doet in en eventueel door de gelovigen. Door degene die met God verzoend zijn. Zie? En wij zijn met hem verzoend, wij zijn gerechtvaardigd uit het geloof, wij hebben vrede bij God. En hoe die woorden maar luiden vanaf het laatste vers van Romeinen hoofdstuk 4. En de apostel stelt hier van ja, als dat nou al gebeurd is, toen wij nog vijanden, zondaren, krachtelozen, onrechtvaardigen, wettelozen waren enzovoort. Wat denk je wat de Heer dan doet voor de gelovigen, voor degenen die verzoend zijn? Als hij dit al deed voor de zondaar. Nou ja, en dat is wat hierna dus uiteengezet wordt in de volgende hoofdstukken van Romeinen. Wat hij voor ons doet, is ons reinigen van een kwaad geweten en ons dienstbaar maken aan de gerechtigheid. Want wij zouden onze lichamen stellen tot wapenen der gerechtigheid. En tot in hoofdstuk 12, wij zouden onze lichamen stellen tot levend, heilig, gode, welbehagelijk offer. Zo van, Heer, hier ben ik om u te dienen. En niet, hier ben ik en wilt u mij... niks daarvan. Geen condities, geen voorwaarden. Gaat er niet om dat wij de Heer vertellen wat hij voor ons moet doen. De Heer roept ons en hij maakt ons duidelijk in de loop van de tijd, maakt ons duidelijk wat hij van ons individueel verwacht. Dat staat er ook. Er staat vervolgens dat wij veranderd zouden worden in ons denken. Dat gaat ook via het woord uiteraard. Opdat we zouden proeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zijn voor onze levens. Dat is wat het is. En de vraag daar, hoe moet ik hier op aarde? Wat moet ik hiermee in deze omstandigheid? En daarmee moet ik me laten inenten of niet. Bekijk het even zeg. Maak het zelf uit. Dat staat toch allemaal niet in de Bijbel? Niets daarover. Helemaal niks. Oh, u zegt er bestond nog niet. Oké, dan gaat het over wat wij innemen, om zo te zeggen, in ons lichaam. De Bijbel zegt, de mens wordt niet verontreinigd door wat hij inneemt, door wat eruit komt. Dat is waar hij door verontreinigd wordt. Ja, maar je hebt toch onreine... Ik weet en ben verzekerd dat geen ding onrein is in zichzelf dan die acht iets onrein te zijn. Dien is het onrein. Als je allemaal denkt dat het niet mag en je doet het dan toch, krijg je last van je geweten. Maar dat is je eigen schuld. Hoe kom je daarbij? Wie heeft dat bepaald? Paulus zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd, alleen niet alles is nuttig. En hij verzuimt te zeggen wat er dan niet nuttig is. Waarom ook? Het gaat er alleen om wat wel nuttig is. En wat wel nuttig is, is dat wij dat woord van God tot ons nemen. En als we dan toch moeten studeren of vragen stellen, moet het zijn over de Bijbel. Dat is interessant. Dat is belangrijk. Dat is van blijvende aard. Dat is wat God van ons vraagt. Dat we ondanks alle ellende die op ons afkomt en ondanks alle conflicten die het leven met zich meebrengt. Het is altijd trouwens zo geweest dat in die situatie dat we gewoon blijven bij dat wat er ook gebeurt. Opdat we niet meer heen en weer zouden bewogen worden enzovoorts. En als u denkt dat u het moeilijk hebt als christen, heb u even, dan zal ik u uitleggen hoe moeilijk christenen het in het verleden gehad hebben. Dat is peanuts wat wij hebben, dat is niet moeilijk. Dat is trouwens niet moeilijker dan wat een ongelovige in deze wereld heeft. Die zit voor dezelfde dilemma's. Moet ik dit en wat en welke partij moet ik stemmen? Van welke club moet ik lid worden? En waar moet ik naar streven? En weet ik veel. Dat blijft allemaal hetzelfde. Welk onderwijs moet ik volgen? Welk beroep moet ik kiezen? Met wie moet ik trouwen? Mag ik eigenlijk wel trouwen? Of, of moet je eerst wat anders? Of, doe maar. Wat een getop allemaal. Het gaat allemaal over de mens. Het gaat voorbij, is tijdelijk enzovoort. Als je jezelf wil ruïneren, moet je vooral de verkeerde dingen doen. Maar hoe dan ook, ook al doe je de dingen helemaal verkeerd. Je bent een kind van God, je bent geroepen tot zo'n stelling. Je wordt geacht je te voeden met het manna dat God geeft met milde hand. Om te wonen in het beloofde land. En dat is de hemel. Oké, de bergtop. Maar dat is de hemel. Dat is onze positie. Gereinigd en ingegaan in het heiligdom. Meer daarover een volgende keer. Want het is weer de hoogste tijd. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat u ons een hoge priester, een priester hebt gegeven die ons betaamde. Een hoofd, een herder, een voorspraak. Iemand die ons vertegenwoordigt bij u. En andersom, iemand die u vertegenwoordigt bij ons. Want we hebben uit uw woord begrepen dat er maar één God is en ook maar één middelaar tussen God en de mens. Namelijk de mens, Jezus Christus, die uit de mensen genomen is en gesteld is bij u in de zaken die daar voor de mens te doen zijn. En we danken u daarom dat we met alle vrijmoedigheid tot u mogen en kunnen en zouden naderen. Omdat u ons daartoe oproept. Omdat u gezegd hebt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. En we danken u, Vader, dat u ons daadwerkelijk verlost hebt van deze oude wereld, van deze oude schepping. Opdat wij eerstelingen zouden zijn van die nieuwe scheppingen, van dat nieuwe verbond. En als eerstgeborenen ook erfgenamen zouden zijn van u en mede-erfgenamen met Christus. En we beseffen dat het is uit de rijkdom van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. We beseffen dat het niet onze verdienst is. Dat het niet is omdat wij ons zo goed ons best gedaan hebben. Of omdat wij met zoveel moeite en zelfoverwinning tot geloof gekomen zijn. Maar eenvoudig omdat het vast ligt in uw woord, in uw beloften die gestalte hebben gekregen in het verzoeningswerk van onze heiland. Wij danken u dat we daarin mogen staan, dat we daar de toeleiding toe hebben, dat we mogen wandelen in uw licht, in gemeenschap met elkander, ondanks alles wat ons van nature scheidt, omdat wij onderweg zijn naar een en dezelfde erfenis die u voor ons bewaart in de hemel en ons gemaakt hebt tot uw geroepen zonen. Wij danken u daarom dat we ook nu vandaag hier mochten zijn om dit woord te openen. Om ons bezig te houden met uw tegenwoordige werk en daar onze plaats in te nemen. Weest u daartoe ons nabij en geeft u ons op grond van uw beloften al wat wij daartoe nodig hebben om Christus wil. Amen.